toen artikel 248 bis in 1971 eindelijk werd afgeschaft, 60 jaar na de invoering in 1911, hadden er op basis daarvan meer dan 5000 rechtszaken plaatsgevonden, meer dan 2700 schuldigverklaringen, meer dan 2000 gevangenisstraffen van 3 maanden tot 1 jaar, 700 geldboetes en waren 80 mensen gedwongen opgenomen in een TBR-kliniek voor minstens 2 jaar, maar vaak langer. En nog ingrijpender, een klein aantal mannen is zelfs gecastreerd. Vanwege de vermeende homoseksuele verleiding van jongens jonger dan 21. En de absolute piek van al deze vervolgingen lag in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Van eind jaren 40 tot begin jaren 60. Daar was dus helemaal geen Duitse bezetting voor nodig, vertelt Martien Sleutjes.
Die verrechtsing die voor de oorlog begon, die zou je zeggen van nou, dan zou de oorlog is toch een wat rechtsheid betreft toch wel een absoluut dieptepunt. Nope. Na de oorlog dan is er de morele herbewapening en weet ik allemaal wat. En dan zie je dat die vervolgingen juist gaan toenemen. Het enige wat er dan gebeurt is dat heeft mooi opgetekend door Anne Thijsseling, is dat rechters beginnen te klagen dat degene die ze aanklagen zich steeds meer verdedigen op basis van wetenschappelijke argumenten. Namelijk het Kinsey-rapport, wat in 1948 is verschenen. Dus ik denk dat dat ook wel waar is, dat ik wel erin zit. Waarom is dit van belang? In de LHBT-beweging is dit van belang omdat die vervolgingen van na de oorlog en de onderdrukking tot midden jaren 60 het altijd het gevoel heeft gegeven op 5 mei 1945 is de oorlog niet afgelopen voor ons.
Ja.
De oorlog gaat gewoon door. En dat is de oorlog tegen wie wij zijn. En dat maakt het ook dat die LHBT-beweging zo gevoelig is voor ideeën over vervolgingen in de Tweede Wereldoorlog.
Het Kinsey-rapport dat Martien noemde uit 1948 heette Sexual Behavior in the Human Male. 5 jaar later gevolgd door hetzelfde rapport over the Human Female. En die rapporten doorbraken allerlei clichés, vooroordelen en taboes over seksualiteit. Vooral werd daarin ontkend dat jonge mensen door ouderen tot homoseksualiteit zouden worden verleid. En dat was het uitgangspunt van artikel 248 bis. Het Kinsey-rapport stelde dat je gewoon zo wordt geboren, 10% van de mensen zelfs. En in dit onderzoek had 37% wel eens een homoseksuele ervaring gehad. En dit was allemaal rond 1950. En toch daalde dat besef maar langzaam in. Want zoals Martien zei, terwijl de oorlog was afgelopen en Nederland in beslag werd genomen door de wederopbouw en de morele herbewapening, nam de vervolging op basis van 248 bis juist toe. Gek genoeg hadden weinig mensen dat tot in de jaren 60 helder voor ogen. De oorlog bleef overal een stempel opdrukken, ook op de dan opkomende homobeweging. En zo werd er bij het Amsterdamse COC in 1966 een lezing gegeven door Jef Last. Die stelde dat in Nederland tijdens de oorlog 100.000 homoslachtoffers waren gevallen.
Ja, want dat is een fijne overdrijving. Want waar hij die cijfers vandaan haalt intern vanuit het COC is volslagen onlogisch.
Ja.
Want niemand heeft dat ooit genoemd. Ja, waar komen die cijfers vandaan? En dat is wel van ongelooflijk groot belang, omdat dat in de jaren 70 echt goed fout ging. Die cijfers komen uit de koker van zijn Duitse kameraden, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. Die in de Duitse strijd tegen homostrijd, tegen paragraaf voor de afschaffing van paragraaf 175, werd de Tweede Wereldoorlog en dan vooral de vervolging door de nazi's gebruikt als politiek wapen.
Ja.
En daar komt ook dat idee van homo's droegen in de kampen roze driehoeken. Om ze te onderscheiden van politieke gevangenen, die rode driehoeken droegen of zwarte. Dat werd in Duitsland gebruikt in de strijd rondom paragraaf 175. En daar begonnen ook die grote aantallen namen rond te zingen. Binnen het COC heeft een Duitse gevoelsgenoot het ooit een keer verwoord, in 1947 of zo, van hoeveel van zijn vrienden in Berlijn waren vervolgd. En daarna is het er nooit meer over gegaan. Nou, even over die cijfers. Die 100.000. Dat is een schatting van hoeveel mensen er op in Duitsland, Duitsers dus, mm-hmm. hoeveel mensen er op basis van die verstrengde paragraaf 175 zijn opgepakt op verdenking van homoseksualiteit. Maar wat er niet bij wordt verteld, is dat die mensen vervolgens het justitiële systeem ingingen. En van die 100.000 werden er uiteindelijk gewoon 50.000 nooit aangeklaagd. Nou, dan is 50.000 is nog steeds een hele hoop, maar als je dat op een land als Duitsland ziet, valt het eigenlijk toch nog wel mee. Mm. Van die 50.000, en daar begint het gedonder, daarvan zijn er een flink aantal veroordeeld. En die zijn natuurlijk onverbeterbaar. En dus als ze dan vervolgens uit de gevangenis komen, ja, wat moet je er dan mee doen? Ja, dan stop je ze in concentratiekampen om ze lekker hard te laten werken. Want hard werken, dat zorgt er in elk geval voor dat ze niet meer aan seks denken. Tenminste, dat was een beetje het idee. Nou, en die concentratiekampen waar ze naartoe werden gestuurd, het werk daar was echt moordend. Uiteindelijk komen er zo'n 10.000, wat is vastgesteld, in die werkkampen terecht. En daarvan heeft zo'n 6.000 heeft het niet overleefd, gewoon vanwege de erbarmelijke situatie.
Ja.
En ik denk dat als je dat zou vergelijken met groepen die andere driehoeken droegen. Sommigen zullen wat beter geëquipeerd zijn geweest om aan het onderdrukte leven in de kampen. Want als je een beetje kunt hosselen, dan kun je misschien net een extra maaltijdje krijgen. Of je kunt zorgen dat je niet naar de steengroeven wordt gestuurd vandaag. Voor homoseksuelen werd over het algemeen gezegd van, nou, dat was dan het laagste van het laagste in zo'n kamp. Ik betwijfel dat een beetje, maar we kunnen het niet bewijzen. Dus die cijfers van last, dat ze daarna ook geen eigen leven zijn gaan leiden. Die zijn pas een leven gaan leiden in 1970.
Het jaar daarvoor werd voor het eerst openlijk gedemonstreerd voor homorechten in Den Haag voor de afschaffing van artikel 248 bis. Het was georganiseerd door de Federatie Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit, een vereniging opgezet door jongeren onder de 21 jaar, dus onder de leeftijdsgrens die door artikel 248 bis werd aangewezen.
Wat er gebeurd is, in 1968 heb je omdat nog steeds die artikel 248 bis gold, die studenten, vooral studenten en jongeren, konden geen lid worden van het COC.
Ja.
Dus wat gaan die doen? Een beetje door Benno Premsela op de achtergrond bepraat, gaan die studenten studentenwerkgroepen vormen. Studentenwerkgroepen homoseksualiteit. En dat was in no time waren er in alle studentensteden en eentje in Münster in Duitsland van dat soort groepen. En mede door die studentengroepen, die worden op een gegeven moment onderdeel van de radicalisering die ook mede door de Vietnamoorlog onder studenten plaatsvindt. En die radicalisering die zorgt ervoor, in Parijs zie je 68, dat is een grote revolutie eigenlijk. En in Nederland komt dat in 69. En je ziet dat die federatie studentenwerkgroepen en de groepen die daar onderdeel van maakten, vooral de Amsterdamse groep, dat die in een half jaar tijd, je wil niet weten hoe ze radicaliseren, in een half jaar tijd. In die radicalisering, 69, daar is aan de ene kant is dat dus die demonstratie heeft daarvoor gezorgd, voor die radicalisering, tegen artikel 248 bis. Nou, dat was eigenlijk was 248 bis al wel een afgeschreven artikel. Alleen de liberale minister durfde niet aan om de christelijke partijen zover te dwingen dat ze positief daarover zouden zijn.
Maar het had nog wel effect op die studentenverenigingen bijvoorbeeld.
Ja, ja, ja. Dus want, ja, formeel wel. Ja, 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 ja. Maar ja, niemand deed daarmee wat. Want, en het gekke is dat je ziet dat in kranten. En zoals de Volkskrant, Katholieke Krant, Trouw. Die schuiven in een verloop van een aantal jaren. Schuiven ze in hun opvattingen over homoseksualiteit. Schuiven ze heel erg snel op. En die demonstratie van 69. Die wordt heel positief beschreven. Ja, eigenlijk is die hele wetgeving is onzin. Die moet zo snel mogelijk verdwijnen. Een beetje globaal het commentaar van de Volkskrant. Kom daar maar eens op bij Stonewall. En een half jaar later, want de Amerikaanse kranten waren verrekte negatief. Dus die sfeer, in die sfeer van de onrust die dat veroorzaakte, valt in één keer in april een blad van het COC, toen maar SEC met een Q, op de mat van de leden van vooral de Amsterdamse groep natuurlijk, maar die FSWH-groepen.
Die studentenwerkgroepen.
Studentenwerkgroepen. Ja. En die in dat blad wordt haalt Adriaan Venema een artikel aan. Schrijft een artikel over de vervolgingen in de Tweede Wereldoorlog. Alleen dat artikel is eigenlijk is het gewoon plagiaat. Want dat artikel dat is gebaseerd op een aantal Duitse verhalen. En die Duitse verhalen, hij doet net alsof dat gewoon een internationaal gegeven is. Dat in alle landen die vervolgingen van homoseksuelen, alle bezette, door de nazi's bezette landen, de vervolging van homoseksuelen, even erg is geweest als in Duitsland. Nou, met dat in het achterhoofd, we denken een aantal van die heerlijk geradicaliseerde losbollen, die denken dan van, hier moeten we echt iets aan doen.
Ja, hier moet aandacht voor komen.
Hier moet aandacht voor komen. En dat doen ze heel slim. Ik moet eerlijk zeggen, het is een PR-stunt avant la lettre, waarvan je echt denkt van, dat ze dat toeverzonnen hebben. Mm-hmm. Ze hebben ervoor gezorgd dat ze een aanvraag indienden om die krant te mogen leggen bij het comité. Nou, dat comité dat dacht van, dit wordt een groot probleem. Dus een van die comitéleden die verschool zich achter de mededeling van, dat is gewoon veel te laat. Ik bedoel, het is allemaal al georganiseerd, dus kom volgend jaar maar terug.
Ja.
En die andere die zei helaas van, moet dat ook wel zo over de ruggen van de oorlogsslachtoffers heen? Nou, dat was precies de druppel die ze nodig hadden. En je vraagt dat dus aan, even globaal, 14 dagen voor de kranslegging. Idioot, zou je tegenwoordig niet eens meer bedenken. Mm-hmm. Dat doe je drie kwart jaar van tevoren. Yep. Dan nog een beetje aan de late kant. Ja. En dan ga je vervolgens de pers inschakelen om die negatieve geluiden die terugkwamen, om die te exposeren op een hele negatieve manier.
Ja.
Nou, dat is echt fantastisch. Echt fantastisch. En dan vervolgens doe je dan ook de actie. Hè? Dus,
bij de daadwerkelijke kranslegging op 4 mei.
Op 4 mei, ja. En dan loop je dus, dat was heel stiekem, want ik weet niet of je Krasnapolski heeft een achteringang. Of een zijingang in een van die steegjes. Steegjes.
Ja.
Want dat was vroeger de ingang van de eerste energiecentrale van Amsterdam. Want die was van Krasnapolski. Die toren die staat er nog steeds. En daar zijn ze met die krans binnengelopen en vervolgens dus via de lobby als een hel naar buiten gelopen. En dan zie je in één keer op de journaalbeelden, zie je dus van, dat was echt ik denk dat 4 seconden of zo voor ze getackeld werden. Tegenwoordig zouden ze de 4 seconden niet eens halen, maar toen dus wel. En dan moet je voorstellen dat aan de andere kant van het monument stonden de koninklijke familie. Tegenwoordig is er überhaupt een cordon van beveiliging omheen.
Die zouden niks van meekrijgen.
Die hebben er waarschijnlijk ook helemaal niks van meegekregen. Want zij kwamen van de achterkant af. Dus.
Mm-hmm. Dus ze zijn echt daar. Ze hebben wel natuurlijk een bepaald moment afgewacht om te zeggen, nu gaan we
naartoe. Ja, het past in de hele scene van eind jaren 60 en begin jaren 70 van ludieke acties. Die in dit geval niet zo ludiek waren bedoeld. Nou, later op de avond, als de koninklijke familie weg is, ik geloof nog steeds gebruikelijk dat dan de Amsterdamse organisaties kransen gaan leggen. En toen is de krans wel gelegd. Alleen de demonstratie die daarbij gehouden is met pamfletten, waarin werd uitgelegd van waarom er werd geprotesteerd, die werd verboden. En van die pamfletten hebben er ook nog nooit een origineel gevonden. Dus misschien dat hopelijk dat iemand nog een keer ergens bij nog een origineel tegenkomt. Maar we weten wel wat de tekst
was. Ja, want wat stond er en wat stond er op de zat er een lint bij? Wat was hun statement? Hoe verkochten ze dit?
Voor de homoseksuele slachtoffers of zo staat er op die kransen.
Ja.
Maar dus een eigenlijk een fout artikel leidt tot een actie die duidelijk. En als je kijkt naar wat er in dat pamflet stond, dan zeggen ze van ja, kijk, de Joden die krijgen inmiddels terecht aandacht voor de vervolging die aan hen zijn aangedaan in de Tweede Wereldoorlog. Maar wij moeten eigenlijk ook nu de onderdrukking van homoseksualiteit moeten we aan de orde stellen. Zoiets dergelijks. Ja. Ik heb het niet letterlijk, maar dat is wel een interessante. Want daar wordt een koppeling gemaakt tussen het slachtofferschap van de Joden en het slachtofferschap van de homo's.
Ja.
En dat is een beeld wat dus heel lang is blijven bestaan. Nou, eigenlijk tot midden jaren 80, misschien zelfs wel jaren 90, ik weet het eigenlijk niet.
Ja. Want daartussen dan zit nog dat, ja, wat neemt dan eigenlijk nog toe in de jaren 70?
Ja, want in 1975 heb je dus weer zo'n grapje.
Ja.
De rode flikkers in Nijmegen. In Nijmegen, die krijgen ruzie met hun communistische jongetjes in dezelfde organisatie. En een paar daarvan zeggen van ja, gelul, we gaan gewoon een krans leggen op 3 mei was het toen, want ik geloof dat 4 mei een zondag was of zo. En daarna een demonstratie houden in de binnenstad om mensen duidelijk te maken dat. Nou, bij die demonstratie zou ook was toen heel erg in theater worden gemaakt, straattheater. En tot groot geluk van de rode flikkers werd dat dus door dat deel door de politie verboden. Ja, de Amsterdamse politie die zou dat niet in hun hoofd hebben gehaald om dat te verbieden. Maar de Nijmeegse politie wel. Nou, dat leidde dus tot een aantal arrestaties van mensen die toch een soort straattheater gingen doen. En daarmee werden de rode flikkers in één keer helemaal centraal. Want niemand kon zeggen dat ze een onzinnige actie hadden gevoerd. Dus zelf ook het COC en alle organisaties er rondomheen moesten gewoon de politie aanvallen en de actie van de rode flikkers steunen.
Ja.
Nou, dus ze werden dus wereldberoemd in Nijmegen en in Nederland.
En die demonstreerden daar met die roze driehoeken.
Ja, en dan komt het. Die roze driehoek, die hebben zij meegenomen van een bijeenkomst. Ze waren met kerst in het jaar daarvoor waren ze naar Berlijn geweest. Een vriend van hen die zat in Berlijn en die werkte bij een van de linkse uitgeverij. En die heeft hen voorgesteld aan de actieve homogroep in Berlijn. En die in die actieve homogroepen, daar gold het eigenlijk als je dan, eigenlijk zou iedereen om de maatschappij te terroriseren, zouden we allemaal in slechte travestie moeten gaan lopen. Het is van dat hele slechte cartoonstof materiaal. En als je dat dan niet durft of kunt voor je werk, draag dan in elk geval een roze driehoek. En toen dachten zij van, oh ja, roze driehoek. En waarom? Ja, nou, dan kom je weer met de oorlog en met de vervolgingen en met de vervolgingen na de oorlog en met de minderwaardige positie van homoseksuelen. Nou, zeker ook nog in de jaren 70. Dus ja, zij namen dat idee mee. En de vlag die ze daarbij op bij die demonstratie uithouden, daar heb je ook de eerste keer dat de roze driehoek in Nederland wordt gebruikt.
Ja.
Maar daar hadden ze nog voor de veiligheid nog maar even homo naast gezet.
Om duidelijk te maken waar het voor staat. Ja, want dat moest nog echt worden neergezet. Ja. Dat wist men niet.
En dat is zeg maar het begin van, nou, dat duurt een jaar of twee als ze hun argumenten van, jongens, we moeten veel actiever optreden tegen de onderdrukking. En vooral zeg maar, tegen de heteroseksuele onderdrukking en tegen het huwelijk en ga zo maar door. En tegen het huwelijk, daar was het COC het wel mee eens, maar tegen de heteroseksuele onderdrukking, dat vonden ze altijd, moesten wat terughoudend zijn. Mm-hmm. En dan zie je dus dat er komt in Amerika, krijg je Anita Bryant, die met haar rechtschristelijke groepen het gay rights begint terug te draaien. En dan denkt iedereen ook in Europa en in Nederland van, ho, wacht eens even, wat daar kan. Want ze ging toch allemaal zo goed daar. Dat kan hier eigenlijk ook wel. Nou, die twee energielijnen die komen bij elkaar. En dat leidt tot een internationale demonstratie in 1977. En zelfs in 1978 heet het ook nog een internationale homo-demonstratie, internationale homo-solidariteit. Want dat waren toen de kernwoorden van bijna elke demonstratie, hè? Solidariteit.
Mm-hmm.
Hun strijd, onze strijd, internationale solidariteit. Nou, tussen 78 en 79 begint ook het COC te draaien. En probeert dan te kijken of dat zij die demonstratie eigenlijk gewoon ook kan opzetten. Maar daar zijn heel veel groepen het niet mee eens. Hè, dus bekende Nederlandse eilandjescultuur. Maar samen kunnen we wel een roze front vormen. En vanaf dat moment wordt echt werkelijk alles roze.
Ja.
Dus echt gewoon een roze explosie. Je kunt het niet voorstellen. Roze trambestuurders. Ga zo maar door.
Ja, daar is het eigenlijk begonnen om alles wat met bewustwording of met activisme rondom homoseksualiteit, om dat roze.
Ja, en dus heb je dus ook, behalve dat zeg maar dat die bewustwording erin, wordt dat dan ook meteen gekoppeld aan de meest slechte periode die in de Nederlandse geschiedenis in de jaren daarvoor is geweest. En dus er wordt misbruik, zou je het kunnen zeggen, gemaakt van die situatie.
Ja, je bedoelt dus de Tweede Wereldoorlog.
Ja, ja.
Dat als schrikbeeld wordt opgevoerd van zo erg was het toen. Wat ze echt, was toch al de boodschap. En dat moeten we.
Terwijl een historicus als Jan Rogier, die nooit de tijd heeft gehad om dit allemaal te onderzoeken, maar die wel als eerste dat verhaal van Venema helemaal onderuit kegelde.
Mm-hmm.
Door te wijzen van je bent bezig met bronvervalsing en ga zo maar door. Die heeft ooit in een lezing in 1979 al, dus dat was al vrij vroeg, zei hij van, jongens, het gaat helemaal niet over hoeveel mensen er zijn omgekomen in die concentratiekampen. Het gaat om het idee wat erachter zat, waarom we vervolgd zouden moeten worden.
Ja.
Nou, en hij probeert dus de vervolging, en de concentratiekampvervolging, om het zo maar even te zeggen, los te maken van een meer systemische vervolging door de samenleving.
Ja.
Maar ja, dat was een. Ik ben toen bij die lezing geweest. En mensen van. Nee, maar er waren toch wel 100.000 vervolgen.
Had je dat getal weer?
Dan had je dat getal weer. Want dat getal is gewoon een eigen leven gaan leiden.
Dat is een eigen leven gaan leiden. Net als de roze driehoek. Of alleen al de kleur roze voor alles wat met homoseksualiteit te maken had. Terwijl die kleur voor veel mensen tegenwoordig natuurlijk al lang niet meer het hele verhaal van hun identiteit vertelt. Vandaar de behoefte aan de regenboogvlag in al haar variaties. En die omslag probeerde Lars in zijn theaterprogramma ook te maken.
Het is 5 mei 2019 en ik sta op het Homo-monument te dansen. Ik denk terug. Ik denk terug aan alle verhalen van homoseksuele mannen die ik heb gevonden en hoe haaks die staan op het beeld dat ik eerst had van homo's in de Tweede Wereldoorlog. Het beeld dat je als homoseksueel in Amsterdam onveilig was, dat je sowieso vervolgd werd, dat je aan de Duitsers overgeleverd was. Waarom blijft de collectieve herinnering aan homoseksualiteit in de Tweede Wereldoorlog zo steken bij die roze driehoek? Waarom blijft dat verhaal over de pijn en de ellende zo plakken, terwijl er zoveel andere aspecten aan de geschiedenis te vertellen zijn? Ik denk terug aan het radiofragment met Anna Thijsseling. Na de bevrijding in 1945 steeg het aantal vervolgingen op homoseksuelen in Nederland. Na de bevrijding werden de wetten tegen Joden, Roma's en andere minderheden afgeschaft, maar die tegen homo's bleven staan. Wat vier ik hier nu eigenlijk op 5 mei? En wie herdenk ik eigenlijk bij het homomonument op 4 mei? Waarom liggen hier 3 enorme roze driehoeken die symbool staan voor repressie en onderdrukking door de Duitsers, terwijl niemand het heeft over de Nederlandse regering die gewoon doorging met het vervolgen van homoseksuelen? Het is bijna alsof dit monument een andere geschiedenis aan mij wil vertellen. Alsof dit monument de geschiedenis probeert te manipuleren en het zit me niet lekker. Dus ik spreek af met Piet Bogert, bestuurslid van Stichting Het Homomonument. En terwijl ik tegenover hem zit, voel ik me verscheurd. Aan de ene kant wil ik kritisch zijn en wil ik hem confronteren met wat ik heb gevonden. En aan hem vragen, wie herdenken we daar nou eigenlijk op 4 mei bij het Homomonument? Waarom liggen daar 3 enorme roze driehoeken? En aan de andere kant ben ik hartstikke blij dat er zo'n plek is. Een plek waar we feest kunnen vieren op 5 mei. Waar we kunnen vieren dat we vrij zijn. Waar we zichtbaarheid kunnen creëren voor de slachtoffers die vandaag de dag nog steeds vallen door anti-queer geweld. Maar die roze driehoeken blijven me dwars zitten. Piet vertelt me dat het homomonument veel groter is dan alleen het herdenken van de slachtoffers op 4 mei. Hij vertelt dat het een belangrijke plek is voor het samenkomen van de regenboogcommunity na incidenten zoals de schietpartij in Orlando, het uitbrengen van de Nashville-verklaring, dat het echt een plek is om samen te komen en elkaar te steunen. En ik begrijp dat zo ontzettend goed. Dus ik vraag aan hem, hey Piet, waarom doen we het dan nog eigenlijk op 4 mei? Hij stamelt een beetje, zoekt naar wat woorden en keert de vraag dan terug om naar mij. Waarom wil jij een theaterstuk op 4 mei gaan maken? Dat is in feite dezelfde vraag. Ga jij straks echt in op die Tweede Wereldoorlog of ga jij het ook veel breder trekken?
Ik praat daar zo verder over met Lars, maar eerst met Judith. Ze heeft zich jarenlang ingezet om ook homoseksuele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog officieel erkend te krijgen. De wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers sprak namelijk alleen over vervolging op basis van ras, geloof en wereldbeschouwing, niet iemands seksuele oriëntatie. En pas in 1986 is het gelukt en dan ook maar één keer. De in 1997 overleden Timon Hofman is nog altijd de enige Nederlander die officieel is erkend als homoseksueel slachtoffer van de Tweede Wereldoorlog. Want het leed dat hem in de oorlog en ook daarna is aangedaan, ging aantoonbaar terug op zijn arrestatie in 1942 op basis van verordening 8140. Maar zoals gezegd, Judith is niet de enige die hier naar onderzoek heeft gedaan. Het in kaart brengen van het daadwerkelijke leed onder homoseksuele mannen en vrouwen tijdens de oorlog vindt al tientallen jaren plaats. En de bevindingen lijken nog altijd heen en weer te gaan.
Dus dat is het begin van een heel lang traject waarin allerlei onderzoeken zijn geweest.
Ja.
En het denk ik uiteindelijk zo is dat dat een deel van de mensen zoiets heeft van we willen graag debunken en er is helemaal niks aan de hand geweest. Mm-hmm. En een ander deel zegt van ja, maar wat een onzin. Er is wel degelijk van alles gebeurd. En ik hoor overigens bij de laatste groep. En omdat ik denk dat er toch wel voldoende bewijsmateriaal is om aan te geven dat toch een aantal zaken gebeurd zijn. En omdat ik de motieven van beide partijen zijn een beetje toch af en toe wat onduidelijk. Ik pak hem even terug dat ieder jaar opnieuw op 4 en 5 mei zie ik op internet zie ik die discussie weer opkomen. Ja. Dat er altijd groepen zijn die roepen dat de Rijksoverheid of de gemeente Amsterdam of de gemeente wat dan ook, dat die aandacht moeten schenken aan vervolgde homoseksuelen. En dan komt er weer een hevige verontwaardiging. En dan is er weer een andere groep die weer met die 2 of 3 oude onderzoeken die dat relativeren aankomt. En ik vind die discussie bijzonder, toch wel heel erg ergerlijk. Omdat ik denk, van je moet nou nog eens even goed kijken. Wat voor bronnenmateriaal is er? B, wat is er niet? Want er is heel erg veel bronnenmateriaal verdwenen, zodat we over heel veel dingen gewoon helemaal niks meer kunnen zeggen.
Ja.
Maar er zijn wel ergens wel aanwijzingen dat er dingen gebeurd zijn. En je moet ook niet van tevoren van het standpunt uitgaan. Hè? Aan de ene kant van het standpunt uitgaan dat er dus niks aan de hand is geweest, omdat al die oude onderzoekers maar wat aangefladderd hebben. Want het is haast een soort fete, lijkt het haast. Van die hele helemaal slechte onderzoekers, hebben we niet goed gekeken. En aan de andere kant van die onderzoekers zijn er ook aanvankelijk wel een paar een beetje doorgeslagen. Denk aan de hele discussie over de Holocaust. Die onder andere ook door Klaus Müller aanvankelijk wel een beetje opgenomen is. Die is daar ook al lang van teruggekomen. Dus het is een ingewikkeld verhaal, maar ik vind het woord mythe, dat zou ik er liever niet in willen hebben.
Ja.
Want er is wel degelijk van alles gebeurd.
Ja, ja. Maar inderdaad dat elk jaar weer opspeelt.
Ja,
hè?
Ja, dat is heel...
Er is iets hardnekkigs aan dat verhaal.
Er is iets heel hardnekkigs aan dat verhaal.
En het gaat zo die twee kanten op.
Ja.
En dat blijft... Maar
dat blijft natuurlijk met mythes heel vaak zo, dat die uitermate hardnekkig zijn.
Ja.
Dat heeft zich ergens in. En dat ik denk dat het ook veel te maken heeft met hoe je zelf in die hele geschiedenis van die homo-emancipatie staat. Hoe je daarover denkt.
Je eigen positie daarin.
En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die eigenlijk die homo-emancipatie sowieso onzin vinden. En wat waar hebben jullie het nou eigenlijk over? En doe niet zo overdreven. Er zit ook denk ik een heleboel wat wij in de jaren 80 geïnternaliseerde zelfonderdrukking zit erbij. Dat mensen dat toch niet... Hè? Het is natuurlijk aan de ene kant... laten we het concentreren op het slachtoffer. Er zijn mensen die het heel prettig vinden om zich de rol van slachtoffer te herkennen.
Ja.
En er zijn ook mensen die juist absoluut geen slachtoffer willen zijn. Dus het heeft veel meer te maken, denk ik, met hoe je zelf in het leven haast staat, waarbij de historische feiten een beetje in de verdrukking raken.
En dat wilde ik ook aan Lars Brinkman voorleggen. Want zit hij met zijn theaterstuk niet aan de kant van de mensen die, zoals Judith zei, de vervolging willen debanken of relativeren?
Volgens mij is het helemaal niet relativeren. Is het gewoon erkennen dat er andere kanten aan een geschiedenisverhaal zitten.
Ja, dat er meer aan de hand is dan alleen dat die realiteit van vervolging, bedoel je? Dat,
ja. En de realiteit van... de pijn en het verdriet,
ja.
Dat was er.
Ja.
En er was ook niet alleen maar pijn en verdriet. Er was ook liefde en er was ook seks.
Ja.
En ik voel gewoon een soort angst om dat beeld groter te maken. En het is denk ik ook geen wel eens niet eens discussie. Ik denk dat het heel erg gaat over, het is er allebei. En laten we dat erkennen. En dat vond ik ook wel interessant wat zij zegt over wat zei ze... over hoe je in het leven staat. Van zie je jezelf als een slachtoffer of niet?
Ja.
En ik denk dat zij ook echt uit een andere generatie komt dan ik bijvoorbeeld. Dus, en dat begrijp ik heel goed dat ze er ook anders in staat in die emancipatiebeweging. Omdat ze... Ja, we leven nu in 2023 en dat is echt een andere tijd dan bijvoorbeeld de jaren 80 of 90... waarin er via dat slachtofferschap denk ik ook echt die zichtbaarheid nodig was om die emancipatiebeweging op gang te brengen.
Ja.
Maar nu denk ik, laten we het hebben over homo's, lesbiennes, queers, als complexe en veelzijdige mensen. Mm. Voor mij is dat emancipatie. Dus niet alleen maar focussen op het slachtofferschap. En zo dat vasthouden aan één onderdeel van de queer geschiedenis en daar zo'n grote focus op leggen, dat vind ik echt oprecht schadelijk voor het beeld van queer mensen.
Ja.
Want als je alleen maar daarmee bezig bent of dat onderwijst bijvoorbeeld, dan blijf je ook dat patroon herhalen van ja, dat als je queer bent, dat je dan met pijn en ellende zit in een groot deel van je leven.
Je wilt of je kan je bijna geen voorstelling meer maken van het leven. En je er ook überhaupt voor interesseren als het alleen maar over het slachtofferschap gaat.
En je ertoe verhouden ook.
Ja.
Voor mij wordt het dan zo'n abstracte grote afstand. Ik denk dan ook bijvoorbeeld, waarom onderwijzen ze niet op school over dat bal masqué? Dat er toen al met gender werd gespeeld, met make-up.
Mm-hmm.
En hoe leuk dat eigenlijk is. Of snap je? Het is een soort andere...
Ja, je vertelt dus eigenlijk veel meer en extra en meer gelaagde verhalen over die tijd. In plaats van alleen maar te praten over... hoeveel werden er eigenlijk vervolgd en kloppen die cijfers?
Ja, reduceer de mensen de queer mensen niet tot een eenzijdig persoon of, ja. of groep. Dus ik bedoel, en ik wil daar dus niet mee zeggen dat ik van de tafel wil gooien dat er fucking veel pijn en leed was en dat er vervolgingen waren. En ik ook nu nog steeds, anno 2023, ik wil ook erkennen, ik ben ook nog steeds een slachtoffer van deze maatschappij. Maar ik wil daar mijn verhaal niet stoppen. Ik wil niet zeggen, ik ben alleen slachtoffer. Nee, ik word ook gevierd omdat ik queer ben. Ik kan ook, er worden me ook kansen geboden omdat ik queer ben. Ik kan verhalen vertellen omdat ik queer ben. En ik word nog steeds in mijn nek gespuugd als ik met mijn vriendje op straat zoen.
Ja.
Die dingen die zijn tegelijkertijd aan de hand.
Ja.
En dat mag voor mij allemaal naast elkaar bestaan.
Dat slachtofferschap, daar sprak ik ook met Martien over.
En het lijkt heel hardnekkig, dat idee van het slachtofferschap.
Maar slachtofferschap is altijd hardnekkig. Bedoel, ja. En het basiskenmerk van een emancipatiebeweging is slachtofferschap.
Ja.
Nou ja, tenminste, als je het een beetje plagerig zegt.
Mm-hmm.
Maar wat hardnekkig. Kijk, er zijn niet zo gek veel historici die echt ook geld kunnen vinden om van te leven, om historisch onderzoek op het gebied van LHBT te doen. Dat is echt heel beperkt. En Koenders is destijds heeft geluk gehad omdat hij eerst zijn doctoraalscriptie erover heeft gemaakt en vervolgens de tijd heeft gehad om te promoveren op een wat breder onderwerp. Judith heeft heel veel gedaan, maar dat was vooral in combinatie met de vergoedingen voor de slachtoffers.
Ja.
En is daarna ook wel doorgaan, omdat zij vanuit haar lesbisch perspectief dacht van, ja, we vinden eigenlijk helemaal niks over vrouwen. En daar heeft ze ongelooflijk veel werk op gedaan. Maar dat moest natuurlijk ook tussen haar gewone werk door. Dus er is eigenlijk...
Dat is het.
Eigenlijk, ik weet niet hoeveel historici dat er eigenlijk zijn die gespecialiseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat er in Nederland gewoon niet zo gek veel zijn. En als je dan ook nog specialiseert op dat specifieke onderwerp.
Ja.
En dan, ja, het is een gemiste kans. Want als we in de tijd dat Pieter Koenders zijn proefschrift maakte, zeg maar even 82, 83 of zo, even uit mijn hoofd.
Ja, zoiets.
Als we toen nog de mensen hadden kunnen interviewen die toen leefden, en vooral de mensen die eigenlijk zichzelf nauwelijks homo of lesbo noemden in de Tweede Wereldoorlog, dan hadden we denk ik toch een iets ander beeld gehad.
Ja.
En nu is het, ja, we lopen tegen namen aan en dan denken van ja, die woonde wel met de secretaresse samen of die woonde wel met de huishoudster samen. Ja. Nou, zou dat nou een lesbische relatie zijn geweest of niet? Weet je wat, dat soort dingen krijgen we. En ik denk dat we mensen als Bob Angelo, die toen nog leefde, die hadden we echt ook gewoon echt kunnen ondervragen, want ze hebben er ook nooit over gehad. Nou, dat is een gemiste kans. Het is elke kwestie gewoon van geld.
Ja.
Het feit dat ik nu dat project heb mogen doen een paar maanden lang, dat was een uitgelezen kans om ook weer eens erin te duiken. Ja, dat soort projectgelden is echt heel erg schaars. En ik had, over de Jacoba van Tongeren, de bonnenkoningin, daar had ik echt wel meer van af willen weten. En als we dat in 85 al, 86 al hadden kunnen laten onderzoeken en misschien de families een beetje onder druk hadden kunnen zetten, dan was het misschien toch anders gelopen. Dus die verzwijging van de rol van wat mensen hebben gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Kijk, we willen allemaal helden hebben. Want ik bedoel, er is zelfs de grootste blockbusters in de tv- en filmwereld. Dat gaat over helden.
Ja.
Nou, die helden die willen we allemaal hebben. Maar dat eigenlijk het allemaal om hele kleine helden gaat, die samen iets heel groots hebben gemaakt. Ja, dat wordt wel eens vergeten.
Ja, dat is ook een lastiger verhaal.
Dat is een veel lastiger verhaal. Dus het is veel makkelijker om iets over Frida Bellefante of over Jacoba van Tongeren of over Willem Arendeels te vertellen. Dan voor al die mensen die hebben ze dat gedaan vanuit hun homoseksualiteit. Dat verzetswerk, of hebben ze dat gedaan omdat ze links waren, of hebben ze dat gedaan omdat ze alleenstaand waren. Joost mag weten. Is het een combinatie? Oh, ongetwijfeld. Maar ga dat maar eens bewijzen.
Ja.
Dus ja.
Ja, dus dat is heel genuanceerd. Zo.
Ja,
dus
maar dat... ja, ja. Helaas, geschiedenis is genuanceerd.
Ja.
Ja.
Kijk, en we zijn natuurlijk wat dat betreft, wat dat onderzoek betreft, natuurlijk eigenlijk echt 30, 40 jaar te laat. Want toen leefde iedereen nog.
Ja, precies.
En inmiddels leeft er bijna niemand meer.
Nee. Ja, dus dat zei Martien ook. Dat is natuurlijk in die tijd van, misschien wel in die tijd van Koenders.
Ja, toen waren er in de jaren 70, hè, de eerste discussies tussen Rob Tielman en de Tweede Kamerfractie en het NIOT waren uit 1974. Dus
ja.
Dat is echt 50 jaar geleden. Toen leefde iedereen, nou niet iedereen, maar degene die de oorlog hadden overleefd, precies. Die leefde er nog wel veel van.
En hadden er gewoon veel meer, gewoon toch iets meer aan de tand gevoeld kunnen worden van, hoe zat jij daarin, wat gebeurde er?
Ja, maar goed, met die verstanden dat het ook nog wel in een tijd was dat ze er dan niet over wilden praten, hoor.
Ja.
Ik weet wel dat COC herhaalde malen heeft geprobeerd om Jaap van Leeuwen, een van de oprichters van het COC, die had bij het Parool gezeten, bij de verzetsgroep, heeft 7 maanden in het Huis van Bewaring gezeten wegens verzetsactiviteiten, wilde daar nooit meer over praten.
Nee.
He, dat is dan nog iemand, een gezichtsbepalend iemand in die homobeweging. En die er dus ook tegen mensen die vertrouwt niet over wilde praten. Nou, dat maakt het ook extra lastig.
Ontzettend.
Ja.
En ik wil nog één ding zeggen. Waarom ik zo zit te hameren de hele tijd vanuit mijn positie op die andere kanten van het verhaal, is omdat... Ik dacht, wat is dat toch? Waarom is die neiging van mij zo erg om dat positieve ook het positieve te benoemen? Mm-hmm. En ik denk dat die verhalen over het feest vieren en over de veerkracht van de mensen, over de erotiek, over de liefde in oorlogstijd, dat de verhalen zijn die mij hoop geven.
Mm.
En die kan ik elke dag meenemen.
Ja, omdat het verhalen zijn over mensen die manieren vinden om door te leven en ook in een situatie die rot is, toch.
Ja, en een soort levenskracht daarmee uitstralen en in zichzelf voelen en liefde voelen.
Ja.
Dat is voor mij een groter verhaal dan alleen maar wat ik heb gezegd.
Het is nu echt zo makkelijk praten, maar was er maar meer over gepraat? En was er maar meer bewaard gebleven dan die flarde informatie uit de archieven van de politie en gemeente? En was er maar eerder en meer onderzoek naar gedaan om die documenten en levensverhalen boven water te krijgen? Het is zo belangrijk voor zowel de discussies die we vandaag de dag voeren over of de vervolging nou erg was of juist al meeviel, maar ook omdat we gewoon verhalen nodig hebben. Met grote helden, zoals Martien zei, en met anoniem gebleven bakkers die graan achterhielden, zoals Judith zei. Maar ook met doodgewone, maar evengoed complexe mensen die zich toen misschien gevoelsgenoten noemden en die we nu zouden rekenen tot de LHBTIQ+ gemeenschappen. Die waren er toen ook al. En zoals we hebben gezien, die werden meer dan alleen in hun nek gespuugd, zoals Lars vertelde. Ook of juist toen de nazi's hier al lang vertrokken waren. Praat met elkaar, bewaar spullen, doe onderzoek. We beëindigen deze podcast zoals Lars zijn voorstelling Mannerboons beëindigt. Met ook de muziek die daarop volgt.
Ik ben Lars Brinkman. Het is 3 maart 2023 en ik zit hier in een opnamestudio in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Ik ben hier. Ik ben hier altijd al geweest. Ik stond op de Westermarkt toen er nog geen homo-monument lag. Ik zat bij de Hitlerjugend. Ik heb stiekem gegluurd naar de lichamen van de soldaten die door de straat marcheerden. Ik heb me aangemeld bij het SA-leger. Ik heb me aangesloten bij de Mannerbund. Ik ben op een lijst gezet door de gemeente Amsterdam. Ik ben vervolgd en opgepakt om mijn geaardheid in Duitsland. Ik zat in een koffietentje in Rotterdam om te praten met Anna Thijsseling over mijn onderzoek. Ik ben verraden door Adolf Hitler. Ik zat avondenlang in Café de Marathon. Ik was verkleed als lakei op het gemaskerd bal in Den Haag. Ik gooide de poederdozen in de gracht. Ik ben verliefd geworden op een Duitse soldaat uit mijn bataljon. Ik ben omgekomen in een concentratiekamp. Ik heb een roze driehoek moeten dragen. Ik heb op een roze driehoek gedanst. Ik ben nu hier. Ik ben hier altijd al geweest. Wij zijn hier altijd al geweest.
Wen ich liebe, den mach ich traurig und glücklich. Wen ich liebe.
Dit was een podcast van ILIA LGBTI Heritage, de erfgoedorganisatie op het gebied van LHBTIQ+ in Nederland. Met de grootste collectie van Europa over LHBTIQ+ geschiedenis, leefwereld en cultuur. Te vinden in vestiging Oosterdok van de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Deze podcast is gemaakt en geschreven door Caspar Stalenhoef in samenwerking met Lars Brinkman en met bijdrage van Martien Sleutjes en Judith Schuif. De podcast is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van het Mondriaan Fonds in het kader van de regeling 75 jaar vrijheid.
Wien mag ik traurig en glücklich, wien ik liebe, dem brech ik lächelnd das Herz. Hab mich doch lieb, bitte dein Mund, mach mich mit deinen Küssen gesund, denn ohne mich, so sagst du mir, sei alles ohne Sinn. Weißt du denn auch, was du verlangst, hast du vor mir denn gar keine Angst? Ich warne dich, du, ich warne dich, du weißt nicht, wie ich bin. Ich lass dich hoffen und beben, das ist das Glück für mein Herz. Ich kann den Himmel dir geben und den Schmerz. Ja, wen ich liebe, den mach ich traurig und glücklich. Wen ich liebe, dem brech ich lächelnd das Herz.